Amsterdam FM presenteert Moet je horen.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt.
Oost-Berlijn, unter den Linden, er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan, als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan? Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard? En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. West-Berlijn, de Kurfürstendamm, er wandelen mensen langs porno en piepshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken, kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan? Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed! Je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels, ze vliegen van West- naar Oost-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn. Omdat het brood ligt soms bij de Gedächtniskirche, soms op het Alexanderplein.
Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Annemienke van der Velde.
Welkom bij Scheltema Live. Je luisterde net naar De Muur van het Klein Orkest. In deze aflevering gaan we het hebben over Duitsland met mevrouw Berends de Haan. Luc Drosten spreekt met haar over het zojuist geopende Holocaust-namenmonument, waar ook de naam van haar grootvader op te vinden is. Verder spreekt ze over haar eigen Wiedergutmachung met Duitsland. En we blijven nog eventjes in het oosten, want Gottfried van Bouillon maakt een Oostenrijks gerecht, Kaiserschmarrn. Verder hebben we twee korte interviews van Irene Kuiper. Eerst spreekt Irene met Carina Holla over haar voorstelling Darger. En die ging op 7 oktober in CC Amstel in première. Later in de uitzending spreekt ze ook nog met acteur Jurgen Scholtens over een nieuwe reeks afleveringen van De Straat. En die is ook vanaf nu weer te zien op NPO. Maar nu eerst Hanengekraai.
Dus voor de eerste keer kwam ik in Duitsland en toen viel me op hoe aardig de mensen waren. Hoe hoffelijk, hoe beleefd. Je komt bij een hotelletje en je krijgt meteen een kamer en de hond mocht erin. Ik zeg jullie aan, wat zijn ze ontzettend lief en schattig. Ja, kijk eens even. Ze hebben natuurlijk wel een heleboel geleerd van die oorlog en ze willen. En wie er goed mag, hoe...
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan.
Dat klopt. Dit is inderdaad Hanengekraai met Luc Drosten, dat ben ik. En Elisabeth Bierens de Haan zit weer aan de telefoonlijn. Mevrouw Bierens de Haan, we zijn er weer en we gaan vandaag...
We zijn er weer
en we gaan in op een kwestie waar wij het ook 2 jaar terug alles over hebben gehad. En waar nu een vervolg op komt. En dat is het inmiddels voltooide en onlangs geopende Namenmonument, waar u natuurlijk, en dat weten de trouwe luisteraars, een nauwe verwantschap mee voelt. Zo heeft u zelf de naam van uw grootvader ook ervoor gezorgd dat hij daarin komt en daar een certificaat van, dat ook in uw boek staat. En u wilde het Namenmonument graag wederom bespreken. En dat heeft vast te maken met de opening ervan.
Het is heel imposant. En ik vond het fijn dat de koning er was. Dat vond ik aangenaam, prettig. En er waren nog meer mensen die daar zeer nauw bij betrokken waren. Ik kon helaas niet gaan, omdat het niet meer zo makkelijk loopt. Maar ik heb het op de televisie gezien en ik ben blij dat dit gebeurd is.
Heeft u niet toch behoefte om het Namenmonument zelf echt te zien en te bezoeken?
Nee, ik heb een leerling en die heeft me gisteren al gebeld. Die was daar ter plekke. En ze heeft het gevonden, ze heeft het plaatje gevonden, ze heeft er foto's van gemaakt.
Ach.
Ze is een fotograaf, ze laat het uitvergroten en ze maakt prachtige foto's. En een van haar foto's staat in mijn laatste boek, Grootvaders Laatste Reis. En dan heeft ze het huis van mijn grootouders gefotografeerd, hoe het in de huidige staat, hoe dat Amsteldijk 11... hoe dat huis er nu uitziet. En dat is erg mooi. Dus ik heb een oude foto van vroeger en de huidige foto. Dus zij heeft foto's gemaakt. En wat belangrijk is, ik heb me gericht op mijn grootvader, omdat ik die ook gekend heb. Ik zat bij hem op schoot. Grootvader is vergast in Auschwitz. En mijn oud-oom is vergast in Sobibor. En dat zijn twee vreselijke, walgelijke kampen. En laten we daar... Ik zou zeggen, zo de tijd het ons geeft, steeds eraan herinnerd worden tot welke daden een mens kan komen.
Ja.
Ongelooflijk.
Nee, zeker.
En daarom is dit monument een prachtmonument.
Ja.
Dat is goed.
Ja.
En als er mensen zijn die, hey, dat is allemaal niet gebeurd, nou ja, die zijn gek, hè? Dus die laten we even bijzijde. Maar het gaat om dit monument als een geste, als een tegemoetkoming, als een eerbetoon. En al die mensen die niet een mooi graf hebben gekregen en die allemaal in de ovens van Auschwitz is, of in Sobibor, of in Dachau, de as is vervaagd in de lucht uit de ovens van deze walgelijke kampen.
Ja, en heeft u ook, want er was ook tegenstand, hè? Er waren ook tegenstanders van het Namenmonument. Mensen die daar in de buurt wonen bijvoorbeeld. Want het is best wel. Het is een behoorlijk. Meerdere redenen natuurlijk. Inderdaad, de hele buurt is toch wel erg veranderd. Het is een behoorlijk pontificaal monument dat ook veel plaats inneemt. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen nu iedere dag uitkijken op het monument, wat eerder niet het geval was. Heeft u begrip voor hun standpunten?
Het is juist goed dat mensen erop uitkijken. Ze worden gedwongen om te kijken. Ze worden gedwongen.
Mm-hmm.
Dat is voor mooi.
Ja.
En soms is dwang heel goed.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook het verschil tussen een monument bezoeken, omdat je wilt stilstaan bij wat er allemaal gebeurd is. En anderzijds iedere dag ongevraagd, als je er woont, weer daarmee geconfronteerd worden.
Ik vind het uitstekend dat je ongewild met je neus op de feiten wordt gedrukt. Dat brengt ze tot denken.
Ja.
En dat is goed.
Ja.
Een mens moet goed nadenken. Wat doe ik? En wat zie ik? En wat hoor ik?
Denkt u dat uiteindelijk het monument meer bezocht zal worden door toeristen dan door lokale bewoners?
Ja, dat denk ik wel.
Ja. En daarmee geeft Nederland dus een internationaal teken af tegen het antisemitisme.
Ja, zeker. Ja.
Hoe kijkt u naar het Duitsland van nu?
Het Duitsland van nu. Ik zou je zeggen, toen mijn man en ik, dat is een jaar of 25, iets langer, 28 jaar geleden, gingen we geregeld naar Zwitserland. En ik zei, moeten we nou door Duitsland? Ja, dat is de goede route. En nou ja, we gaan het gewoon doen. Dus voor de eerste keer kwam ik in Duitsland. En toen viel me op hoe aardig de mensen waren. Hoe hoffelijk, hoe beleefd, hoe tüchtig. Je komt bij een hotelletje en je krijgt meteen een kamer en de hond mocht erin. Ik zeg, jullie, wat zijn ze ontzettend lief en schattig. Ja, kijk eens even. Ze hebben natuurlijk wel een heleboel geleerd van die oorlog en ze willen. En wie er goed mag, hoe ze willen aardig en vriendelijk zijn om een goede indruk te maken. En hier loop je naar de tank om je auto te vullen met benzine en daar niet zelf tanken. En dan word je geholpen, komt er meteen iemand schiet uit het kantoor. Hulpvaardig, klantvriendelijk, buitengewoon prettig. Dus ik zei, Julian, nou ja, mijn vooroordelen zijn helemaal weg. We gingen terug, weer door Duitsland. Steinen, klein plaatsje waar we logeerden, kon gewoon. Heerlijk, alles liep vlot en goed. We gaan naar Holland. We zeiden, Julian, wat zullen we doen? Zullen we hier overnachten? Het was vlakbij de Achterhoek. Ik zeg, ja, eigenlijk wel, ik ben eigenlijk moe. En we bellen ergens bij een hotelletje aan. Zag er schattig uit. En dan komt een dame tevoorschijn, kijkt naar ons. Ja, maar die hond mag er niet in. Toen zei Julia, wij komen uit Duitsland. En de hond mocht overal in. En weet u kunt opvliegen met uw hele hotel. We rijden nu door naar Amsterdam. Ik heb er genoeg van dat gezeur hier in Holland. Julia was razend. Ik was razend. De hond was niet razend. Die lag rustig te slapen op de achterbank. We zijn doorgereden naar Amsterdam. 2 uur erbij. Zei Julia, wat goed. Toen zei Julian, kijk, dit huidige Duitsland, dat laat zich zien van zijn goede kant. We krijgen nu Europa. Angela Merkel heeft zich fantastisch haar werk gedaan. Ze gaat weg helaas, dat vinden we allemaal heel erg jammer. En daar zie je duidelijk aan, de Duitsers, die willen alleen maar charmant, aardig, goed zijn. En dan komt de klap op de vuurpijl. Ik krijg mijn pianostemmer, een nieuwe stemmer van een firma in Amsterdam. En die meneer komt binnen. Hij gaat naar de piano. Ik zag meteen, dat is een prima man. Die heeft kundige handen en oren. Toen zei hij, ja, wat vindt u vervelend? Ik ben van Duitse afkomst. Mijn vader was in het leger. Ik zeg, lieve meneer, kijk eens, u krijgt van mij het boekje mee, Grootvaders Laatste Reis. Wat kunt u eraan doen dat uw vader in dit regime mee moest lopen? U bent een prachtstemmer. U hebt net hebt u wat noten gestemd terwijl ik even in de keuken was. En dat hebt u uit uzelf gedaan. U bent beleefd, u bent hartelijk. Ik zeg, we moeten vooruit. We moeten verder. Toen zei hij, wat vind ik dat vriendelijk van u. Dus die man had een trauma dat hij door zijn accent.
Ja.
Ik zei, dat klinkt, het Nederlands klinkt dan, heeft juist iets charmants. Toen zei hij, nou maar, ik krijg toch veel kritiek. Ik zeg, nou maar, niet van mij.
Ja.
En we gingen hartelijk weg. Hij gaat de piano ook een beetje opknappen, binnenwerk. Allemaal prachtig. En daar heb je nou een zoon van een Duitser die in dat regime zat.
Ja.
En wat kan die zoon eraan doen?
Ik denk dat het voor heel veel mensen van die tweede generatie een leven lang trauma is geweest.
Onzin.
Ja, precies. En dan hebben we nog eventjes de Duitse politiek.
Door mij is die man was een beetje bedrukt. En doordat ik dat zei, ik keek hem aan. Ik zei, u krijgt ook mijn boekje. U verdient het om omdat u een goede Duitser bent. En laten we even teruggaan naar Beethoven. Johann Sebastian Bach, Beethoven had ook Vlaams bloed. Maar denk aan de Duitse componisten.
Ja.
Ja. En dan opeens komt er zo'n satanisch gebeuren, de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, we moeten nu verder. Verenigd Europa.
Ja.
Een verenigd Europa. We willen de Verenigde Staten van Europa. Het lijkt nog op niks, maar we willen het.
Ja, en dan is er een politieke partij die dat heel erg probeert. Dat is ook een internationale politieke partij die ook in Nederland nu een voet aan de grond heeft gekregen in de Tweede Kamer. Of dat, hè? Dat is Volt. Hoe kijkt u daarnaar, Volt?
Die partij moet zich waarmaken. Het is nog een begin.
Jawel. Maar vindt u het een goed initiatief om een Europese partij op te richten die dus in meerdere landen in het parlement kan komen, juist voor het bewerkstelligen van die internationale projecten?
Ja, dat vind ik wel. Dat is goed.
Ja. Nou, we moeten maar eens praten in een andere aflevering over wat volgens u een ideaal kabinet zou zijn. En dan kom ik even weer terug op het namenmonument en geef natuurlijk aan dat iedereen die het namenmonument wil bezoeken dat vanaf vandaag natuurlijk gewoon, of vanaf de opening al, kan doen. En mevrouw Bierens de Haan, u geniet van het namenmonument op afstand. U heeft een foto, u heeft het certificaat en u heeft de wetenschap dat Amsterdam voor altijd verbonden blijft met de geschiedenis op die manier.
Precies wat je zegt, Luc. Je zegt het prima.
En we gaan volgende week gaan we weer door op een ander onderwerp. Mevrouw Bierens de Haan.
Samenwerking is het devies wat ik geef. Samenwerken, samen muziek maken, samen politiek. Maar niet zeggen, nee hoor, we gaan niet regeren met die partij. Nee hoor, ja, dat doen we niet. Dat vind ik zo babyachtig, zeg.
En samen een podcast maken.
Ja, dat zeg je heel goed. Ja, Luc,
dus,
samen podcast.
Ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot volgende week, Luc.
Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.
Ich hab keine Angst. Ich weiß mich zu wehren. Ich lass mir mein Ich nicht so leicht versehren. Ich hab keine Angst, mir nicht treu zu bleiben. Nur das, was ich will, werd ich unterschreiben. Ich hab keine Angst. Mich kriegt niemand klein. Stellt sich ein Problem, stell ich mich drauf ein. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Das sag ich so lang, so lang, bis ich's glaube. Ich hab keine Angst, keine Angst vor Krisen. Hab ich nicht grad dann immer Mut bewiesen. Ich hab keine Angst, mich kann nichts erschrecken. Man muss nur den Feind früh genug entdecken. Ich hab keine Angst. Nein, sie lähmt mich nicht. Ich seh der Gefahr offen ins Gesicht. Ich sehe hab eine Angst. Ich kann neuerdings nur nicht mehr gut schlafen. Ich hab keine Angst, etwas zu versäumen. Doch ich kann schon lange nicht mehr träumen.
Goedemiddag, hier is Godfried weer. Wat zouden de meesten van ons volgende week waarschijnlijk hebben willen doen? Op skivakantie gaan, naar Oostenrijk bijvoorbeeld. En wat eet je dan het allerliefste? Kaiserschmarrn, een in stukjes gehakte, gekarameliseerde pannenkoek. Nou, waar komt die naam nou vandaan, Kaiserschmarrn? Er gaan verschillende verhalen, maar de leukste vind ik dat het een grill eigenlijk is van de keizer. Schmarrn is onzin, een grill, een gekte. En hij vond het lekker als een pannenkoek, want dat is eigenlijk wat het is, hè? Gekarameliseerd en wat knapperiger was. En daarom stuurde hij de dikke pannenkoek terug en moest hij nog even om en om in boter met suiker gebakken en gekarameliseerd worden. Nou, wat heb je nodig? Je hebt nodig boter om in te bakken. 3 eetlepels bloem per portie. En een portie is bescheiden voor 2 personen of een hele ruime lunchportie voor 1 persoon. 3 eieren, gesplitst en het eiwit stijf geklopt. Volle melk, suiker, gewelde rozijnen, vanille, liefst merg, anders vanillesuiker. Beetje citroenrasp als je het hebt, poedersuiker. En als je dat wil, en de keizer wilde dat graag, een beetje rum. Nou, ik heb een ruime kom, daar doe ik mijn 3 eetlepels bloem in. Je kan hem 7, maar ik vind dat in dit geval niet nodig. Ik rasp daar wat citroenrasp bij en ik doe er wat vanillemerg. Ik heb dat toevallig bij de natuurwinkel kant en klaar gekocht. Hè. De merg vind ik heel handig soms. Dat doe ik erbij en ik pak een beetje melk en een garde. En ik doe de melk erbij en ik begin het alvast tot een mooi beslagje te kloppen. Als dat een beetje mooi glad is en de klontjes weg zijn, dan doe ik de ei dooiertjes erbij. Mooi donkergeel beslag wordt het. Een snufje zout en een dikke eetlepel suiker. En dan op het laatst spatel ik heel luchtig de stijf geslagen eiwitten erbij. Nou, in een ander schaaltje heb ik de rozijnen in een beetje rum te wellen gezet. En die gaan we zo meteen toevoegen. Ik heb net een pannetje gepakt. Ik steek het vuur aan en daar laat ik een flinke klont roomboter, bij voorkeur geklaard, maar ik snap dat je daar geen zin in hebt, lekker in smelten. Zo. Botertjes gesmolten, begint een heel klein beetje te bruisen. En dan doe ik dat hele mooie luchtige mengsel van mijn Kaiserschmarrn erin. Je hoort het bijna een beetje ruizen, een beetje prikkelen door de luchtbelletjes die je af en toe kapot poppen. Beweeg de pan even dat het mooi gelijkmatig verdeeld is. En ik zet het vuur zacht en doe de deksel erop. En dit laat ik een minuutje of 2-3 mooi garen aan de onderkant, niet te bruin worden. Dus ik kijk af en toe eventjes. Oh nee, ik ging even iets te snel, want ik vergeet nog de koningslievelings. Voordat ik de deksel erop doe, moet ik even die geweldige rozijnen zo in dat nog niet gegaarde en gestolde teegje laten vallen. Zo, ik verspreid ze. Hoppakee. Die zitten erin. Deksel erop en wachten. Nou, als de bovenkant mooi gestold is, zit een paar gaatjes in, dan snij ik hem met een spaan in 4 stukken. En dan draai ik ze om, zo. En laat ik heel even de onderkant licht bruinen. En dan trek ik met 2 houten spatels de dikke pannenkoek die ik heb in stukken. Zo. Hop, dat mag allemaal een beetje rommelig en grof. En dan strooi ik daar suiker overheen. En ik smelt er nog een klomp boter bij. De koning wilde het graag vet. En dan laat ik die suiker karamelliseren. Hoppakee. Ik schep het af en toe een klein beetje om. Zo, dan wordt hij een klein beetje krokant. Lekker. Ik pak er een leuk bordje bij. En ik schep wat kompot. In mijn geval zijn het kersen. Traditioneel is pruimenkompot in een kommetje. Zo. En ik schep de schmarren, de grillen van de keizer, zo mooi om de kersen heen. Poedersuiker eroverheen en eet smakelijk.
Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn so etwas Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaub, ich gehöre nur mir ganz allein. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene. Alle mal. Lili Marlene. Und wieder zu den Fronten ruft das Militär. Doch dieses Mal, da geb ich meinen Mann nicht her. Ich will nicht im Laternenschein da ewig stehen und traurig sein und warten, bis sie kommen. Er starb den Heldentod. Ich will nicht an der Laterne stehen, ich will den Krieg nicht stumm zu sehen und warten, bis sie kommen. Ohne mich, Lili Marlene.
Amsterdam FM.
Short.
Moet je horen.
Vandaag ben ik in de CC Amstel, een theater in de pijp. En daar tref ik Carina Holla. Carina is druk bezig met alle voorbereidingen voor haar nieuwe voorstelling over de merkwaardige persoon Henry Darger. Ze gaat spelen op 22 september hier in de CC Amstel, heeft ze een try-out. En op 7 oktober heeft ze première en dan speelt ze nog de rest van de week van 8 tot en met 10 oktober deze bijzondere, mysterieuze voorstelling. Carina, even kort over deze man. Vertel eens, waarom is hij zo bijzonder?
Hij is zo bijzonder omdat hij dus een laatste periode van zijn leven als een kluizenaar geleefd heeft. Komt uit 1892, heel arm, een groot gedeelte van zijn leven vloeren geboend. Maar 's avonds opende zich dan een fantastische wereld met vleugelmeisjes en vlindervrouwen en wezens met horens. En dus in zijn fantasie, dus in die onwerkelijkheid, creëerde hij een prachtige, schitterende wereld. Dus je kunt dan weer zien hoe je uit je creatieve innerlijk wonderen kunt laten ontstaan. Want het was een man die niet werd aangeraakt en geen onderwijs bijna heeft gehad en alles uit zichzelf heeft gepeurd. Dus dat is zo ontzettend bijzonder en daar kunnen we allemaal van leren, vind ik.
Zou je kunnen zeggen, hij heeft overleefd doordat hij zijn fantasie aan de gang heeft gezet?
Precies. Als hij dat niet gedaan had, dan was hij knettergek geworden of opgesloten of weet ik veel wat. Maar hij had een hele strakke discipline. 15.000 tekeningen, 25 met de hand geschreven bladzijden. Een hele sprookjeswereld, maar ook een avonturenwereld waar gewoon ook weer vrede dingen in gebeurden. En dat is gewoon heel bijzonder. Dus ook de man die zijn werk toen ontdekt heeft, want het lag onder de vuilnis. En ze wilde eerst alles weggooien totdat ze een koffer openmaakte. En dan op behangrollen zagen ze opeens de meest fantastische tekeningen die nou voor miljoenen worden verkocht. Dus het was een enorme verrassing. Toen zijn ze ook nog naar hem toegegaan in een bejaarde tehuis. En dan zeiden ze van, hey joh, je bent een groot kunstenaar. En hij zei, too late, too late.
Vandaag heb je decor voor het eerst gezien. Hoe was dat?
Nou, heel geweldig. Dus dat is door Teun Mosk gemaakt. Dat is echt een master of scenography, zoals dat heet. Dus een enorme verrassing, omdat we eerst nog in een soort tulle huisje hebben gewerkt. Heel teer was dat, heel kwetsbaar. En nu is het een soort een grotwoning met spetters. En dus de armoede die druipt er ook vanaf. Daarin ontstaat dus die fantasieën van die man. Dus dat is ook het hoogtepunt en dat wil ik ook heel graag. Ik wil ook heel graag het werk van Henry Darter aan de Nederlanders geven, zodat ze kunnen zien hoe fantastisch dat is. Dus daar heeft hij dat gewoon ook helemaal voor gemaakt. Het is een soort hersenlop. Je kan er van alles in zien. Dus op YouTube is er een fantastische DVD en dat heet In the Realms of the Unreal Henry Darter.
Je gaat een try-out spelen, daar kunnen mensen ook al naartoe, hè? 32 september.
CC Amstel, geweldige zaal. En daar gaan we dus onze eerste voorstelling voor publiek spelen. Ik zou zeggen, komt dat zien. We staan echt te trappelen om weer voor het publiek te spelen. Dus we zetten ons in om iets heel moois, een soort visueel vuurwerk te laten zien. Welkom, komt.
Amsterdam FM.
Short.
Moet je horen.
Je mag zeggen wat je denkt. Niet dat er iets uitmaakt met hoeveel je ook bent. Zij doen toch wat ze willen, al moet de hele boel vergaan. Lief, trek iets moois aan. Dan gaan we dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Op de vulkaan. Dansen op de vulkaan. Dansen, dansen. Dansen, dansen. Straks is het verboden.
Op 7 oktober start een nieuwe serie van Onze Straat. Onze Straat bestaat uit korte films van 45 minuten. Allemaal gerealiseerd door een veelbelovend team van regisseurs, scenaristen en producenten. Verhalen staan op zichzelf, maar starten allemaal in dezelfde straat. En worden bezocht door dezelfde koerier. Bij ons aan tafel zit Jorgen Scholtens en hij vertelt als regisseur over zijn eerste aflevering Little Amsterdam. Welkom, waar gaat het over?
Ja, dankjewel Irena, ontzettend leuk om hier te zijn. De film Little Amsterdam gaat eigenlijk over het massatoerisme, waar de Amsterdammers volgens mij redelijk mee te maken hebben in het dagelijks leven. En eigenlijk de frustratie over al die toeristen, daar ben ik mee in de haal gegaan. En dat is het vertrekpunt geweest voor mijn verhaal Little Amsterdam.
Little Amsterdam, daarin zien we hoe Leni in het door marketingmannetjes tot Little Amsterdam omgedoopte stadje haar eenzaamheid verdrijft door haar huis stiekem te verhuren aan toeristen.
Ja.
En dat blijft goed gaan?
Ja, en dat moet even stiekem, omdat natuurlijk al haar buurtgenoten, die hekelen die toeristen. Dus je kamertje verhuren aan een toerist is eigenlijk als heulen met de vijand.
Dus ze moeten het stiekem doen.
Ze doen het stiekem. Via de brandtrap moeten ze naar binnen en moeten ze naar buiten.
En dat blijft goed gaan?
Nou, ja, een tijdje. Maar op een gegeven moment gaat het mis. En dan gaat het goed mis.
En dan gaan we het verhaal horen.
Zeker, ja.
Oké, Little Amsterdam. Te zien op NPO 3 om 21:15 op 7 oktober. En natuurlijk alle afleveringen op donderdag na 7 oktober.
Ja, 14 oktober, 21, 28.
En ga zo maar door.
Ergens in november, 3 of 4. Ik weet niet hoeveel dagen heeft oktober.
Nou, 31 volgens mij.
Oké, dan 4.
Komt goed.
Ja.
Komt goed. NPO 3, Onze Straat.
Want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeend zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Door die gevoelens blijf ik naast je staan.
Thank you. het zand. Er is niks aan de hand. Pak je buurt met mijn bakfiets. Ik heb al lang al gejant. Ben je gek die school? Daar is het zo krokant. Onze Bas leert lezen in een groot gracht. Nieuws. Deze heb niet alleen brood, maar ook instopper reviews. Turbo stand, goud passant, dat ligt zo. Geglaubt, ich werd nicht leben können ohne dich. Doch mit der Zeit hab ich gemerkt, dass auch der größte Schmerz vergeht. Ich hab gelernt, wie man auf beiden Beinen steht. Du bist zurück, ich fass es nicht. Du kommst hier rein und machst nur so ein mieses Gesicht. Ich hätte das Türschloss ändern sollen, doch wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich hätte nie gedacht, dass du nochmal hier aufzutauchen wagst. Hau endlich auf, dort ist die Tür,
mach, dass du rauskommst, sag, was willst du denn noch hier? Hast du geglaubt, dein Lebewohl? Das tut mir so weh, dass ich zerbrech und ohne dich zugrunde geh. Oh nein, nicht ich, ich überleb's, solange ich meinen Leben, meinen Sinn durch meine Liebe geb. Denn wenn hier wer gestorben ist, dann ist es doch klar, dass du das bist, denn ich überleb's, hey, hey. Ich habe lang mit mir gekämpft und mit aller Kraft. Mein Herz war schwer und schließlich habe ich's dann doch geschafft. Ich lag so viele Nächte wach und hatte Mitleid mit mir selbst. Ich hab geweint, doch ich bin drüber, wie mir scheint. Ich bin wie neu, schau mich nur an. Ich bin kein kleines, dummes Ding mehr, dem man wehtun kann. Und nun kommst du daher und meinst, dass ich gewartet hab auf dich. Doch ich heb meine Liebe auf, für den er warten kann auf mich. Ich gekämpft und mit aller Kraft. Mein Herz war schwer und schließlich habe ich's dann doch geschafft. Ich lag so viele Nächte wach und hatte Mitleid mit mir selbst. Ich hab geweint, doch ich bin drüber, wie mir scheint. Ich bin wie neu, schau mich nur an. Ich bin kein kleines, dummes Ding mehr, dem man wehtun kann. Und nun kommst du daher und meinst, dass ich gewartet hab auf dich. Doch ich heb meine Liebe auf, für den erwarten kann auf mich, ich überlebe.
Dit was Scheltema Live. Aan deze uitzending werkten mee Irene Kuiper, Simone Carré, Luc Drosten en mijn naam is Anne-Menke van der Velden. Dank aan onze gasten Elisabeth Bierens de Haan, Carina Holla en Jurgen Scholtens. Fijne dag verder en tot de volgende.